Dit is de stem van hogerhand. En u kent het verhaal, dat eindigt met spreek Heer, want uw dienstknecht hoort. En als wij iets meemaken, als we iets horen, als we iets zien, denkt u dan ook gelijk aan de hand van God? Of aan de stem van de Heer Jezus? Of sturing van de Heilige Geest? Of denkt u dat u droomt? Let wel, in menig droom is de Heere God verschenen. Visioen noemen we dat. En we zitten nu in een maatschappij waarbij alles maakbaar is en alles moet verklaarbaar zijn. Is het wetenschappelijk niet bewezen, dan bestaat het niet. Zo wordt het gebracht. Er moeten oplossingen komen voor alles en nog wat, voor elk probleem. En soms lijkt het wel alsof de oplossing er al is voordat het probleem zich aandient. We verzanden in een maakbare samenleving waarin de mens centraal staat en alles zelf denkt te kunnen. En in die maatschappij roept Jezus nog steeds de mensen die hij voor zijn plan nodig heeft. Op allerlei gebied. Soms voor iets groots op het wereldtoneel, maar soms ook dichter bij huis. Voor deze eredienst, om muziek te maken of voor gebed. Misschien pastorale zorg, misschien onderhoud voor het gebouw. Ja, we weten het niet. Maar de Heer roept. Iedereen heeft een taak en een gave. We zijn allemaal aan elkaar verbonden. En we kunnen niet zonder elkaar. En daarmee herinner ik me dan ook een stukje in de tijd dat ik nog bij een verpakkingsdrukker in Sneek werkte. Dan werkte ik op de administratie. En in productiebedrijven heb je soms wel dat er is een beetje strijd tussen kantoorpersoneel en productiepersoneel. Als je in een productiebedrijf, dan merk je dat soms wel wat. Op een gegeven moment komt er een collega naar me toe en die zegt, ja, maar wij kunnen wel zonder jullie, maar jullie niet zonder ons. Nou, dat is nog maar de vraag. Ik antwoordde toen ook, ik zei van, nou, ik weet niet hoe lang je het volhoudt als wij je salaris niet uitbetalen. Maar goed, we hebben elkaar nodig. Zo werkt het niet. En zo werkt het in ons leven ook niet. We hebben elkaar nodig. We zijn één in Christus en we kunnen niet zonder elkaar goed functioneren. De woorden van Samuel, spreek Heer, uw dienstknecht hoort. Hij stond er open voor. Maar het is niet zo gemakkelijk om de stem van de Heer te verstaan. Maar hij is er altijd. De stem van de Heer komt in een zachte bries. Niet met stormen in je leven, maar juist in de rust. We hebben dat kunnen lezen in 1 Koningen 19. Lezen, God niet bij Elia komt in grote en sterke harde wind. Niet met de aardbeving. Ook niet met vuur. Maar na het vuur komt het suizen van een zachte stilte. En dan spreekt God tot Elia. Maar het kan ook zijn in een gedachte. In iets wat iemand tegen je zegt. Een gebeurtenis. En te vaak doen we dat af met, hé, dat is toevallig. En dan hebben we nog een andere roep, een andere stem. En die stem die verstaan we soms heel eenvoudig. En daar geven we eigenlijk heel eenvoudig aan toe en dat is de roep van de duivel. Het is een sterke roep die we nagenoeg niet kunnen weerstaan. De roep van de tegenstander van onze Heer Jezus. Jezus riep de discipelen met de tekst, ik zal u vissers van mensen maken. Vissers van mensen. Vissers. Ik weet niet of mensen hier zijn die een hobby vissen hebben, maar als u wel eens vist, dan hebben we bepaalde zaken zijn er nodig. Je hebt natuurlijk haken nodig, hengel, snoer, aas, lokvoer. En met name de duivel maakt sterk gebruik van deze zaken. Hij slaat ons aan de haak. Hij heeft ons aan de lijn. En trekt aan onze lijn. De lijn van gokverslaving wellicht. Ik dacht nog even net aan Koningsdag. Ja, misschien heeft u met Koningsdag wel een staatslot gekocht. In de hoop om daar een grote prijs mee te winnen. Ik vraag me dan af, is datgene wat de Heer u geeft, is dat niet voldoende? Maar ook een lijn van de duivel is roddel. En roddelen, ja, dat is datgene wat u over een ander zegt, wat u niet zou zeggen als diegene erbij zou staan. Maar de haken van de duivel zitten in ons lichaam. Maar de Heer Jezus roept ons en hij zegt, kom achter mij aan. En als we dan komen, dan knipt hij de lijn door. En we zijn vrij. Maar het haakje blijft nog zitten. De lijn is doorgeknipt, maar het haakje zit er nog. En na het kom van Heer Jezus en na het toetreden tot de Heer Jezus, probeert de duivel elke keer weer het lijntje vast te maken. En soms lukt het. Soms vallen we terug. Maar als we volhouden, uiteindelijk zal net als bij een vis het verroeste haakje eruit vallen. En op een dag zijn we er dan vanaf. Maar we moeten volhouden. En bij terugval Jezus vragen om de lijn opnieuw door te knippen. En juist zelf door te knippen. En niet met een haakje, maar met grote netten vissen. Dat zouden we moeten doen. Om mensen tot Jezus te brengen. De tijd dringt om ons heen. We gaan naar de eindtijd. De tekenen zijn daar. We zien het. Het boek Openbaringen wordt steeds meer werkelijkheid. We blijven zondigen, maar we zijn gerechtvaardigd door onze Heer Jezus Christus, die voor ons aan het kruis is gestorven. Ja, we moeten de mensen die vaak als onkruid worden bestempeld, ook in de Bijbel, moeten we overhalen juist om Jezus te volgen. En ik heb mijn zwager, ja, hij is helaas niet meer onder ons, die zei: onkruid bestaat niet. Onkruid zijn planten op de verkeerde plaats. Nou, en zo is het. Wij moeten tot Jezus komen. Ook de mensen die niet geloven. En daar ligt onze taak. We zullen naar buiten moeten. En niet naar binnen gericht. Ja, en dan in Matthäus. Jezus die zegt tegen de discipelen: kom achter mij aan. En hier in de gemeente, ja, hebben we het jaarthema, hè? Dus samen Jezus volgen. Nou, hij roept het: kom achter mij aan. En dan gaan we dus in de voetsporen van Jezus. Het was een gebiedende wijs. Kom achter mij aan. En ze deden het. Ze lieten hun netten los en gingen met Jezus mee. Maar volgden zij alleen de voetsporen van Jezus? Je had in die tijd leerlingen en volgers. De leerlingen leerden van de rabbi en probeerden dat in de praktijk toe te passen. De volgers liepen mee en zorgden voor de dagelijkse zaken. Eten, slaapplaatsen en dat soort dingen. Maar de discipelen volgden Jezus als leerlingen. Maar zoals we het nu net gelezen hebben in Matthäus 4. Kom achter mij aan. Was het nu zo abrupt? Ik heb me dat altijd afgevraagd als kind al. Van ja, de mensen die staan daar te vissen en die zijn druk op die boten. En dan ineens komt er iemand langslopen die zegt: kom achter mij aan. En we gooien alles aan de kant en we lopen mee. Nou, dat is toch wel heel heftig. Het Johannesevangelie is daar iets genuanceerder in. En ik neem u even mee vanuit Johannes 35 tot en met Johannes 43 ongeveer. Voor Jezus hadden wij Johannes de Doper. En twee vissers uit Galilea, Johannes en Andreas, die hadden zich door Johannes de Doper laten dopen. En vervolgens waren ze discipelen geworden. Van Johannes de Doper. En van Johannes de Doper hadden ze veel geleerd en heel wat gehoord over Jezus. Jezus die de beloofde Messias is. En toen brak de dag aan dat Johannes en Andreas oog in oog met Jezus kwamen te staan. Ze kregen een onweerstaanbaar verlangen om hem beter te leren kennen. Ze verlieten Johannes de Doper om levenslang discipelen te worden van Jezus. Het staat ook beschreven in Johannes 1. Vers 35 tot 38. De volgende dag stond Johannes, dat is Johannes de Doper, er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij: daar is het Lam van God. De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee. Jezus draaide zich om en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij: wat zoeken jullie? Rabbi, zeiden zij tegen hem, waar logeert u? En denk ik, nou, dat is een vreemde vraag. Maar die vraag van Johannes en Andreas, waar logeert u? Dat was eigenlijk een hele respectvolle manier om Jezus te vragen of ze met hem kennis mochten maken. En dan gaat Johannes Evangelie verder en Jezus zei: kom maar mee, dan zul je het zien. Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden. Het was ongeveer 2 uur voor zonsondergang en ze bleven die dag bij hem. Dus Jezus nodigde die twee vissers op een vriendelijke manier uit om met hem mee te lopen en met elkaar kennis te maken. Ze mochten ook de rest van de dag met hem meereizen en overnachten waar hij zelf de nacht doorbracht. En in het volgende Bijbelvers komen we pas achter wie deze twee discipelen waren. Want daar staat in het Johannesevangelie: een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus. Dus Andreas wordt genoemd, maar de naam van de andere discipel niet. Nou, u kent het Johannesevangelie. De apostel Johannes, discipel Johannes, die schreef nooit zijn eigen naam in het Johannesevangelie. Hij schreef regelmatig van de discipel, een discipel, een andere discipel of de discipel van wie Jezus hield, maar dat was Johannes. Nadat ze afscheid genomen hadden van Jezus, liepen Johannes en Andreas naar een vissersdorp Bethsaida, dat een paar kilometer verderop ligt. Nou, en Andreas die kon natuurlijk niet wachten om aan Simon Petrus, zijn broer, te vertellen over de ontmoeting met Jezus. Samen zochten ze dan Jezus ook weer op. En Andreas stelde zijn broer voor aan Jezus. En het Johannesevangelie schrijft dat ook. En die zegt: vlak daarna kwam hij, Andreas, zijn broer Simon tegen. En hij zei tegen hem: we hebben de Messias gevonden. Dat is Christus, gezalfde. En hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei: jij bent Simon, de zoon van Johannes. Maar voortaan zul je Kefas heten. Dat is Petrus, rots. Nou goed, en zo blijkt dus dat ze elkaar toch wel iets kenden. En ik stel me dan ook voor dat er enkele dagen, misschien wel weken overheen zijn gegaan. En dat Jezus vervolgens langs het water liep en de mannen zag en zei: kom achter mij aan. En ze volgden. Ze lieten hun netten los en gingen mee. En Jezus was een rabbi, een rabbijn, zeggen we tegenwoordig. Met leerlingen en volgers. Maar hoe beschouwen we onszelf? Zijn wij nu volgers of zijn we leerlingen? Of wellicht beide? We kunnen vandaag de dag nog zo ontzettend veel leren van Jezus zijn leven. Kom achter mij aan. Hij is de leider. We moeten volgen, of laten we zeggen navolgen. Niet voorop lopen, maar volgen naar zijn voorbeeld. Kom achter mij aan, zegt de Heer Jezus. En hij is in ons midden. Kom achter mij aan. En hij is in mijn leven. Kom achter mij aan en hij komt mij te hulp. Kom achter mij aan en hij verlost mij. Kom achter mij aan. Hij neemt je pijn en verdriet weg. Ja, is dit dan een manier van anders denken? Of zijn we juist aan het anders denken en moeten wij juist het anders denken weer loslaten? En juist weer denken zoals het ooit bedoeld was. In het paradijs, zoals we geschapen zijn als zijn beeld. We zijn gedoopt. Althans, ik neem aan dat de meesten van u gedoopt zijn. We zijn veranderd door vernieuwing van onze gezindheid. Paulus roept op om niet gelijkvormig aan deze wereld te worden. Jezus zegt: kom. En we mogen komen en onze zorgen en problemen bij hem neerleggen en daar laten. Ja, hoe simpel kan het zijn? Jezus zegt: kom. En gaan wij dat dan negeren? Het hele evangelie staat vol met voorbeelden hoe wij ons dienen te gedragen. Onder andere naar de vruchten van de geest. En wij gaan dat negeren? Natuurlijk zijn we mensen, denk je dan. En mensen maken fouten en we vervallen steeds weer in zonde. Maar proberen we wel hard genoeg? Leren wij van onze fouten? Of laten we de haakjes weer aanlijnen? We kunnen alles negeren wat onze Heer ons heeft voorgedaan. Maar waarom negeren wij niet de steeds terugkerende fouten die we maken? Een leugentje om best wil? Een roddeltje? Of andere terugkerende slechte gewoontes? Kijk naar Jezus en luister naar Jezus. Wanneer Hij zegt: kom achter mij aan. Moeilijker is het niet. Een simpel, kinderlijk geloof. Vroeger op school dan had ik een leraar die had het altijd over KKDWD. Kind kan de was doen. Kom achter mij aan. Niet voorop lopen, maar lopen in zijn voetsporen. Iemand volgen is simpel. Loop erachteraan, kijk. Lees, luister, leer van de momenten van onze Heer Jezus. We hebben een poosje terug, was op Family 7, een serie over Jezus' leven. Ik weet niet of iemand dat gezien heeft, maar op een gegeven moment kwamen we daar op een punt en moesten wij een tegeltjeswijsheid zelf bedenken. En we hebben dat met de huiskring behandeld en op een gegeven moment had ik een tegeltjeswijsheid bedacht en die heb ik ook meegenomen. En hij staat niet op een beamer, ik hoop dat het te lezen is vanaf hier, maar kijken of hij hier ook even op kan hangen. De tegeltjeswijsheid van, die ik bedacht heb, die zegt, volg Jezus bewust in tijden van, tussen haakjes, onrust. Het schaapje er even op. Ik weet niet of je het kunt lezen, maar je kunt altijd straks even iets dichterbij komen. Dus volg Jezus bewust in tijden van onrust. Bewust. Niet dom achterna lopen, omdat een ander het ook doet. Nee, maak bewust een keuze voor Jezus, voor het leven met Jezus, voor het navolgen van Jezus. In tijden van onrust. Maar dat wil zeggen dus in alle tijden. Altijd volg Jezus. Onrust, als je het moeilijk hebt en geen uitweg ziet, hij is erbij, omdat je hem volgt. Van rust, als het goed gaat, volg hem dan ook. En deel je rust, je goede momenten, je blijdschap, je meevallers. En Jezus zegt, kom. We moeten in actie komen. We moeten komen. Er staat geschreven, klopt en er wordt open gedaan. Maar dan moet je wel komen om te kloppen. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. Wij moeten komen. Matthäus 11. En zelfs. Als je Jezus zijn leven bekijkt en leest, dan gehoorzamen zelfs de doden. Als hij zegt tegen Lazarus, kom. Zoals gezegd is het niet vaak andersom. Wij vragen juist of de Heer bij ons komt. Maar het begint dat we bij hem komen. Hoe vaak bidden we niet, Heer, kom. Onze Heer Jezus Christus helpt ons in moeilijke tijden. Maar we moeten eerst bij hem komen. En dan is het troost, hulp die hij ons aanbiedt. Het is niet zo dat wij vissers van mensen zijn, maar ik zal u vissers van mensen maken. Hij gaat het doen. Jezus zegt het tegen zijn discipelen en gaat ze voor. Wat kunnen wij in onze omgeving doen? Zijn wij niet veel te passief? Zometeen vieren we het heilige avondmaal. Het laatste maal van Jezus voor zijn dood. Hij heeft de weg vrijgemaakt voor ons, naar de Vader. De Vader die de wereld zo lief had, dat hij zijn enige geboren zoon hierheen zond, om ons te redden. Kom tot Jezus en hij staat borg voor u. En Matthäus 4 vers 19, waarin staat van, kom achter mij, ja dat is vooruitzien, dat is weerzien. Je van je beste kant laten zien. Hij kwam van God, want al zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon zond. Ja, beseft u dat? De enige geboren zoon. Hij kwam voor ons en hij roept ons, maar ook de mensen om ons heen. En help ze met leren luisteren naar Gods stem. Zullen we bidden? Trouw God en Vader, wat zijn we dankbaar, Heer, dat u uw Zoon naar deze aarde heeft gestuurd met de boodschap, kom achter mij aan. Dat u aan ons een voorbeeld heeft gegeven, dat u ons een uitweg heeft gegeven. Dat u de wereld zo lief heeft gehad, dat u dit voor ons hebt gedaan. En Heer Jezus, wat zijn we u dankbaar, dat u de weg naar de Vader voor ons heeft geopend. In de voetsporen van Jezus mogen wij de vruchten van de Geest aan de wereld tonen. Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En we weten, Heer, dat het soms ontzettend moeilijk is voor ons, maar we mogen weten dat u ons bevrijdt van de haken in ons lichaam, dat u ons losmaakt van de wereld. Zo wil ik u ook vragen om een zegen voor de mensen hier aanwezig. Een zegen voor deze gemeente. Dat u ze meeneemt in uw voetsporen. En we weten dat u alleen een lamp voor ons voet en een licht op ons pad bent. Zegen de bediening van de oudsten, Heer. Wees met de zieken, de alleenstaanden. En we bidden om rust en vrede vanuit een zachte bries, zodat we uw stem kunnen verstaan. Dank u wel, Heer, voor uw geduld met ons. In Jezus' naam. Amen. We gaan een lied zingen, lied 848.